Gemeente, ik herinner u nog even aan die avond, die zang- en muziekavond aanstaande zaterdagavond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Uitgaande van onze jeugdvereniging en ter behoeve van de stichting Ontmoeting, 19:30 zaterdag. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 16, het derde en het vierde vers, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen, en ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. We lezen samen uit Paulus' brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, de eerste 17 versen. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17, en dan sluiten we daarop aan met psalm 81, vers 2, zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl ge uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Want waarin niet is Griek of Jood, besnijden is en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Van ons geloof en spreken daar aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen eerst de Heer om zijn zegen bidden. Heren, ook vanavond zien wij allereerst weer tot u op. Nu gij ons ook in dit avonduur bij elkaar brengt en nu we straks weer de schriften mogen gaan lezen en overdenken aan de hand van ons leerboek. We danken u ervoor, Heere, dat u ons opnieuw een gelegenheid geeft om met deze dingen bezig te zijn. Er zijn vaak zoveel andere dingen die onze gedachten bezighouden, Heere, en waar we misschien ook wel mee bezig moeten zijn, omdat ons werk dat vraagt, omdat ons gezinsleven dat van ons eist, of omdat er nog weer andere omstandigheden zijn die ons ertoe dringen. Maar al die tijd die we daaraan besteden, het hoeft weliswaar geen verloren tijd te zijn, maar die tijd kunnen we niet besteden in uw dienst en in de dingen van uw koninkrijk en in de overdenking van uw woord en in het bezig zijn met het zoeken van de welstand van onze ziel. En daarom is het zo belangrijk en daarom is het ook zo'n wonder en daarom is het ook zo'n zegen dat u ons die ene dag in de week gegeven hebt, Heere, waarin veel van die andere dingen mogen blijven liggen en waarin we ons dan toch heel bijzonder ook via de prediking van uw woord mogen bezighouden met dat altijd blijvende en de tijd, ja zelfs de eeuwigheid omspannende heil dat in de Heer Jezus Christus verschenen is. En dat gij door uw Heilige Geest deelachtig maakt aan mensenkinderen. Heere, geef ons voor die dingen echt oog. Geef ons heilbegeerte, begeerte naar dat heil. En laat het in ons leven zo zijn en zo meer en meer mogen worden dat wij ons met die zaken bezighouden en dat die bovenaan staan als het gaat om de orde van belangrijkheid. Laat uw geest ons ware wijsheid leren, Heere. En als we ook vanavond nog weer een ogenblik mogen stilstaan bij en nadenken over de hemelvaart van de Heer Jezus en wat dat nu betekent, wat daar de vrucht, wat daar het nut van is, leidt ons dan ook in onze overdenking door uw Heilige Geest, opdat we de dingen zien mogen, opdat we ze verstaan mogen, Heere, en opdat wij mogen beseffen wat gij bereid hebt voor degene die u vrezen, een volkomen zaligheid. Ja, zo volkomen dat er echt ook helemaal niets aan ontbreekt. Een zaligheid die hier in de tijd geopenbaard wordt, maar die wat het karakter ervan betreft ook langer duurt dan de tijd, over de dood heen meegaat en in de eeuwigheid pas eigenlijk ten volle tot openbaring en tot beleving ervan zal komen. Heere, gij hebt een volkomen werk gedaan en als u het door uw Heilige Geest uitdeelt en uitwerkt in het leven van mensen, dan krijgen ze daarmee deel aan iets wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat nooit in een mensenhart zou zijn opgekomen ook. Heere, dat grote goed dat gij voor al degenen die u vrezen beschikbaar stelt. O, wij bidden van u, Heere, geef ons daar eens indrukken van. En geef ons ook heilige begeerten om daar deelgenoot van te zijn en meer van te mogen worden. Want dan stelt dat eeuwige goed alle andere dingen ver in de schaduw. En dan worden heel veel dingen die wij zo belangrijk en gewichtig vinden, waar wij zo in op kunnen gaan en waar wij zoveel tijd aan besteden, veel minder belangrijk en veel minder gewichtig. Ja, dan zijn er zelfs dingen die totaal uit onze belangstellingssfeer verdwijnen gaan. Als we gaan zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En als het waar gaat worden dat ons leven met Christus verborgen is in God. O Heere, dat zijn geweldige zaken waar we eigenlijk de woorden niet voor vinden om er iets van te zeggen. Het gaat ons begrip ook heel ver te boven, maar als we er dan niettemin toe geroepen worden toch over deze dingen te spreken en naar deze dingen te luisteren, Heere, verlicht ons verstand dan dat duister is en geef gij dan door uw Heilige Geest enig zicht op deze heilswerkelijkheden. En laat zo uw naam verheerlijkt worden en mogen wij een goed en gezegend samen zijn uit uw hand ontvangen. Wilt u ook nu zijn met alle arbeid in uw koninkrijk, Heere, als op deze dag en ook in deze avond nog op veel plaatsen het evangelie is gebracht of wordt gebracht. Mag het dan alles dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk. Uw rijk, Heere. Gij zijt bezig met dat op te richten in deze wereld. En de machten van de duisternis, de machten van vijandschap en verzet zijn er ook. En die proberen het af te breken, tegen te staan. En in vele opzichten lijkt dat werk van de tegenstander ook zo succesrijk. Als we zien wat voor ogen is, Heere, dan is uw zaak aan de verliezende hand. Althans, zouden we die conclusie niet moeten trekken. In ons land en in de westerse wereld lijkt het er toch hoe langer hoe meer op, Heere, dat wat gij eens hebt gegeven, hoe langer hoe minder gewaardeerd wordt en overbodig geacht wordt. En we kunnen het wel zonder uw inzettingen en zonder uw woorden, zonder uw wetten, zonder uw evangelie. O God, als we zien wat voor ogen is, dan zou vrees ons hart kunnen bekruipen en dan kunnen we wel eens de vraag stellen, wat blijft er straks nog van over? Gelukkig zijn er dan ook nog streken in deze wereld waar het helemaal anders lijkt te gaan en waar het werk van u inderdaad ook voort lijkt te gaan en waar er ook bewijzen van zijn. Maar Heer, als we in onze eigen omgeving zien, dan is er reden tot zorg. En toch laten we mogen geloven, Heer, dat gij de werken uw handen niet zult laten varen. En dat gij het ook waar zult maken wat u beloofd hebt. Ja, al uw beloften daaromtrent gesproken. Dat ze niet ter aarde zullen vallen, maar dat u altijd een volk zult hebben. En dat u door zult gaan met uw arbeid totdat uw werk klaar is. Totdat de Heilige Geest ook de laatste heeft toegebracht. En totdat inderdaad al dat werk dat gij u voorgenomen hebt te doen zal zijn geschied. Mogen dat ook gebeuren en blijven gebeuren onder ons en onder ons volk. Wijk niet van ons, Heere. Keer ons de rug niet toe, ook al keren wij u wel de rug toe. Maar blijf dan toch, als wij met het rug toegekeerd naar u staan, achter ons roepen, dit is de weg. Wandelt in dezelfde, zo staat het toch in de schriften ook. Gij hebt het toch via Jesaja het volk Israël laten beloven. Ge zult horen de stem achter u. En die stem achter ons, die blijft roepen. Laat het niet te vergeef zijn, Heere. En geef gij zo ook in onze tijd nog te bewijzen van uw goddelijke en onwederstandelijke en nimmer aflatende genade. Maar gaat u wereldwijd ook door met uw arbeid. En wilt ger velen toebrengen uit allerlei landen en volken van deze wereld. Uit allerlei natieën en rassen. En laat uw huis door het toevloeien van velen vol worden. Heren, laten we ook de andere noden van deze wereld aan u de Heere opdragen. U weet dat er spanningen en zorgen zijn. Wij weten het, we worden er keer op keer aan herinnerd, maar u weet het allemaal nog veel beter hoe de verhoudingen onder de volkeren zijn en wat een spanningen die relaties oproepen en wat een dreiging er is en wat er allemaal nog in de schoot van de toekomst verborgen ligt. Wij weten dat niet, maar u bent met alles op de hoogte, Heere. En wat zullen we u vragen? Wat kunnen we u vragen? We kunnen u vragen, Heere, alleen maar op grond van wat ge zelf gezegd hebt. En ge hebt gesproken van oorlogen. En ge hebt gesproken van geruchten van oorlogen. En als we in dat opzicht uw woord recht verstaan, dan kunnen we verwachten dat dat inderdaad ook gebeuren zal. Zoals u die andere tekenen der tijden ook doet gebeuren, aardbevingen op verscheidene plaatsen. En zoveel andere dingen, ook die afval van u is voorzegd. Maar Heere, daar staat in uw woord ook dat u een barmhartig en een langmoedig God zijt. En op grond daarvan mogen we u toch ook bidden, spaar ons. Spaar uw volk. Spaar ook uw schepping. En wilt u voor geweld, voor verschrikking, voor ellende bewaren. Maar daarmee is niet alles gezegd, heren, want er is ook zoveel ongerechtigheid en zoveel wreedheid. En mensen zijn zo verdorven dat ze plannen maken om anderen te vernietigen. En mensen maken soms niet eens plannen om anderen te vernietigen, maar ze doen het zomaar, gedachteloos, omdat een leven niet meer telt. En als één mensenleven niet meer telt, dan tellen miljoenen mensenlevens ook niet meer. En zij die in staat zijn om miljoenen mensenlevens in één keer af te snijden, vanuit de verdorvenheid van het menselijk hart, van het gevallen menselijk hart, zouden mensen in staat zijn om zulke beslissingen ook nog een keer te nemen. Wilt u de dwaasheid beteugelen en de boosheid van de mens bedwingen? En wilt u in uw genade nog aan uw schepping gedenken? En laat er vrede en laat er gerechtigheid zijn. En plaats en ruimte voor het evangelie. Voor het evangelie van de Heere Jezus. Omdat buiten Jezus, voor een christen niet en voor een moslim niet en voor een boeddhist niet. Omdat buiten Jezus, ook voor een jood niet, geen leven is. Maar een eeuwig zielsverderf. Heere, laat dat evangelie dan toch ongehinderd mogen worden gebracht. En laat het gehoor en geloof vinden in deze wereld. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede en het derde vers, een stroom van ongerechtigheden. En daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van 65. Gemeente, we zijn een paar weken geleden met elkaar begonnen te lezen in de 18e zondag van onze catechismus. De zondag over de hemelvaart van de Heer Jezus, de tweede trap van zijn verhoging. Allereerst wordt in die zondag, in de eerste vraag van die zondag, gevraagd naar de betekenis van de woorden opgevaren ten hemel. En dan wordt in het antwoord uiteengezet dat de Heer Jezus inderdaad naar de hemel gegaan is voor de ogen van zijn jongeren, dus zichtbaar. En dat hij in de hemel is en blijft totdat hij vandaar wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het gaat dus daarin om het feit van de hemelvaart. Het is een echte, historische en betrouwbare gebeurtenis. Het is zo gegaan zoals de Bijbel ons vertelt. En dan is in het slot van deze zondag de vraag gesteld wat het nut is van de hemelvaart van Christus. En we hebben met elkaar toen ook het eerste nut van de hemelvaart bezien. Namelijk dat hij in de hemel werkzaam is. Dat hij niet naar de hemel gegaan is om niets te doen, maar integendeel, hij is daar, en dat is het eerste wat genoemd wordt, voor het aangezicht van zijn vader, onze voorspreker. Ik heb dus twee vragen en antwoorden uit zondag 18 tijdelijk overgeslagen. Niet met de bedoeling om er helemaal geen aandacht aan te schenken, maar om er inderdaad later op terug te komen. Vragen en antwoorden 47 en 48. Ik sla ze voor vanavond ook maar weer even over. En ik ga met u verder in antwoord 49, waar nog twee vruchten van de hemelvaart van de Heer Jezus in aangewezen worden. Behalve die eerste, dat hij Christus de voorspreker voor zijn kerk is, wordt er vervolgens gezegd ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij ons door zijn geest ook een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. U vindt, als het om dat tweede nut gaat in onze catechismus, het woordje pand. En als het om het derde nut gaat, noemt onze catechismus het woordje tegenpand. Vanuit dat perspectief willen we de stof van vanavond gaan lezen. Pand en tegenpand. Wat is het pand? Dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Tot een zeker garantiebewijs, tot een bevestiging, tot een belofte, een bezegelde belofte. Dat Christus, die het hoofd is, ook zijn lidmaten tot zich nemen zal. Ons vlees, dat is dus dat pand. Nou, dat wijst om te beginnen alweer op de lichamelijkheid in de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij is met ons vlees naar de hemel gegaan. Met het menselijke vlees en bloed dat hij uit de maagd Maria had aangenomen en waarin hij hier op aarde zoveel jaren heeft geleefd. Die ware menselijke natuur, waarin hij ons in alles gelijk geworden is. En omdat hij de menselijke natuur, dezelfde als die wij bezitten, heeft aangenomen, daarom wordt hier gesproken van ons vlees. Hij is been van ons gebeend en vlees van ons vlees. Hij heeft diezelfde menselijke natuur, zei het dan hij zonder zonde, maar dan toch diezelfde menselijke natuur die wij hebben. En dat heeft hij als ons vlees meegenomen naar de hemel. Ergens in de hemel is dus de menselijke natuur van de Heer Jezus. En omdat dat ons vlees is, is er, zo zou je eigenlijk al kunnen zeggen, ook iets van de mensheid in de hemel. In de hemel blijkt dus plaats te zijn voor ons vlees. En als dat zo is, dan is daarmee tegelijkertijd het bewijs geleverd dat de mens nou echt verlost kan worden. De hele mens. Ziel en lichaam. En zo zullen ze dan tot de Here genomen worden. Al degenen die in hem hebben leren geloven. En wie zijn dat? Dat wordt in dit gedeelte ook aangeduid. Dat zijn zijn lidmaten. Daar hebt u dat beeld, hoofd, lidmaten. Dat beeld dat in de Bijbel ook meer dan eens voorkomt. Het beeld van het hoofd, Christus en zijn gemeente, zijn lichaam. En dat lichaam bestaat dan weer uit zoveel lidmaten, zoveel ledematen, zoveel delen. Die niet allemaal gelijk zijn, die niet allemaal dezelfde werking hebben, die niet allemaal dezelfde belangrijkheid hebben, maar die er wel allemaal bij horen. Waarvan de een niet kan zeggen tegen de ander, ik heb u niet nodig. Of en u weet wel, als Paulus dat beeld gebruikt, dan werkt hij het ook in die richting uit. Dan zijn we allemaal ook leden van elkander, al de ware gelovigen. En dat moet dan functioneren in wat de Bijbel noemt en wat in de belijdenis ook genoemd wordt, de gemeenschap der heiligen. Maar daar gaat het nu vanavond even om. Zij zijn leden van het lichaam van Christus. En u kunt zich niet voorstellen dat er een definitieve scheiding zal zijn tussen het hoofd en het lichaam. Toen hij naar de hemel ging, ging hij als het hoofd van dat lichaam naar de hemel. En liet hij het lichaam hier op aarde achter. Maar dat kan natuurlijk nooit voor altijd zijn. Want dat zou de dood betekenen voor die relatie. Hoofd en lichaam horen bij elkaar. En vandaar dat de catechismus zegt, nou is dat gebeuren, dat Jezus ons vlees meegenomen heeft naar de hemel, en dat hij zo daar een plaats gekregen heeft met ons menselijk bestaan, een garantie, een pand, een toezegging, een onfeilbare toezegging, dat dat lichaam daar straks ook zal zijn. Daar is plaats voor de hele kerk en voor al de gelovigen. En voor al de gelovigen compleet zoals God ze geschapen heeft. Als mensen met ziel en lichaam beide. Dat is het ook waar de Heer Jezus zelf om gevraagd heeft. En gevraagd is eigenlijk niet eens het goede woord. Want als wij lezen in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17... dan lezen we daar op een gegeven ogenblik ook dat de Heer Jezus tegen zijn vader zegt, en dat is meer dan een verzoek. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. U voelt wel, dat is meer dan een vriendelijk en dringend, maar toch Heer, eerbiedig verzoek. Ik wil. Hij legt zijn wil aan zijn vader voor. En dat kan hij doen, dat mag hij doen, want de Vader heeft zelf tegen hem gezegd, eis van mij. Op grond van zijn eigen volbrachte werk mag de Heer Jezus zo tegen zijn Vader spreken. Dat past ons op geen enkele manier, dat begrijpt u wel. Want als wij wat te vragen hebben, dan hebben we altijd iets te vragen als een onwaardig mens. Dan vragen we altijd, waar we ook om vragen, om een onverdiende gunst. En dan past ons altijd die toon van onderworpenheid, uw wil geschieden. En die toon van eerbied. Heere, alstublieft, u bent het aan ons niet verplicht, maar. En die toon van gelovig vertrouwen. Maar als de Heer Jezus tot zijn Vader spreekt en als Hij zijn wensen bekend maakt, dan mag Hij een claim leggen op de beloften Gods. En dan mag Hij zeggen, ik wil. En wat wil Hij in dit verband? Dat degene die Hem gegeven zijn en die Hij ontvangen heeft en voor wie Hij het werk volbracht heeft, voor die lidmaten van zijn lichaam, dat diegenen bij Hem zullen zijn. Als Hij straks naar de hemel gaat, dan doet Hij dat met die wens, met die eis, dat zij ook bij Hem zullen zijn. En behalve dat Hij het zo tegen zijn Vader gezegd heeft, heeft Hij het ook tegen de discipelen gezegd. Dat als Hij straks weggegaan zal zijn, dat zij Hem een keer zullen volgen. Hij heeft beloofd, Johannes 14, ik ga heen naar het Vaderhuis. Ik ga daar plaats bereiden. En als ik plaats bereid zal hebben, en daar hebt u de belofte, dan kom ik weder. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Dus behalve dat hij tegen zijn Vader zegt, ik wil dat ze bij mij zijn, zegt hij tegen zijn discipelen, en als ik klaar ben met mijn werk van plaats bereiden, dan kom ik terug en dan kom ik u halen. Wanneer zal dat dan zijn? Wanneer gaan die lidmaten dan daarheen waar Christus is? U moet hier niet denken aan wat even verderop in onze catechismus bij het geloofsartikel over de wederopstanding des vleeses aan de orde gesteld wordt. Namelijk dat de ziel van stonde aan bij het sterven tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Dat is natuurlijk ook waar, maar dat is een andere zaak. Bij het sterven en onmiddellijk bij het sterven, als die scheiding plaatsvindt tussen datgene wat God van den beginne gemaakt heeft als een eenheid, ziel en lichaam samen, als dat stervensuur aanbreekt en die scheur getrokken wordt tussen die twee delen waaruit de mens bestaat, dan gaat, zoals we dat beleiden, de ziel van stonde aan, de ziel van het kind des Heren natuurlijk, naar Christus het hoofd. Maar dat is niet wat hier aan de orde is. Het gaat namelijk om dat vlees. Het gaat niet om die ziel, maar het gaat om dat lichaam. Het gaat om die stoffelijke bestanddelen waaruit de mens bestaat. En wanneer zal dat dan zijn? Dat de Heere zijn volk ook wat hun lichaam betreft tot zich nemen zal. U weet, dat gebeurt als eerst de graven opengaan. Want er liggen ontzaggelijk veel van de lidmaten van Christus lichaam in het stof der aarde. Door de eeuwen heen is aan hen ook voltrokken het vonnis des doods. Door de eeuwen heen zijn zij ook stuk voor stuk neergelegd in het graf. Of misschien wel op een andere manier heeft de lijkbezorging plaatsgevonden. Misschien hebben ze geen graf. Misschien hebben ze een watergraf gekregen. Misschien zijn ze verbrand. Misschien zijn zij verminkt, zodanig verminkt dat ze onherkenbaar waren. En dat hier en daar en op verschillende plaatsen ergens een stukje van dat uit elkaar gereten lichaam gevonden is. Maar hoe dat ook zij, de graven gaan open en de doden staan op. En die het goede gedaan hebben, zullen delen in de opstanding der rechtvaardigen. En dan, op dat moment, als de graven geopend worden en als de dood al de doden die in hen zijn, in haar zijn, zal wedergeven. En als de zee ook de doden die in haar zijn, zal wedergeven, klein en groot. Dan zal die laatste selectie, die laatste separatie plaatsvinden. De scheiding, de grote scheiding tussen hen die opgenomen zullen worden in heerlijkheid en de anderen die weggestuurd zullen worden naar de eeuwige buitenste duisternis. We lezen ervan bijvoorbeeld in de eerste brief van de apostel, van apostel Paulus aan de gemeente van de Thessalonicense. Daar gaat het over, ook over de categorie mensen die op het moment waarop de Heer Jezus wederkomt nog in leven zijn. Dat zullen er ook nog miljoenen en miljarden zijn die op dat moment in leven zijn. Die nog niet gestorven zijn. En wat zal er dan met hen gebeuren? Wat zal er met hen gebeuren die onder die dan overlevenden bij de lidmaten van Christus gerekend mogen worden? Daar schrijft de apostel over. Doch broeders, ik wil niet dat ge onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat ge niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dat is de categorie die we net noemden, de gestorvenen. Ze zullen wedergebracht worden met Jezus. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, en Paulus rekent met de mogelijkheid dat hij dat zelf ook nog zal beleven, dat hij de wederkomst van Christus in levende lijven zal meemaken. Het is niet gebeurd en het is nog altijd niet gebeurd, maar hij rekent even met de mogelijkheid. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn. Wat zal er dan met hen gebeuren? Want de Heren zelf zal met een geroep, als met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, met die opgestane zaligen, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heere zijn. Wat zal er dan met hen gebeuren? De apostel gebruikt hier het woord eigenlijk niet. Maar in 1 Korinthe 15 gebruikt hij het wel. En je kunt het alleen maar aanduiden omdat het een onvoorstelbaar gebeuren is. Waarvan ook gezegd moet worden, dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord. En dat is in geen mensenhart opgeklommen. We zullen veranderd worden. Veranderd. Hoe dan veranderd? Dat je dan toch dezelfde mens blijft. En dat je toch een ander bestaan hebt. Veranderd. Zoals ook die opgestane heiligen veranderd zijn. Wel met hetzelfde lichaam uit het graf opgestaan. Maar dat natuurlijke lichaam dat gezaaid is, is opgewekt als een geestelijk lichaam. En vandaar dat het ook de Heere tegemoet kan gaan in de lucht. Dat kun je natuurlijk niet met een natuurlijk lichaam. Maar wel met dat opstandingslichaam. En zonder dat diegenen die levend overbleven eerst sterven, zullen zij ook dat opstandingslichaam krijgen. Als ze in dat punt destijds, in dat oogwenk, ook dat geestelijke lichaam ontvangen zullen, veranderd worden. En dan zullen ze de Heere tegemoet gaan. En hij staat klaar. Ze straks komt halen. Wanneer? Als ik plaats bereid zal hebben. Als hij voor degene die hij bij zich wil hebben de plaats klaar gemaakt heeft. En als ze dus ontvangen kunnen worden. Als alles in gereedheid is om hen in het vaderhuis op te nemen. En ten eerste, dat gebeurt dan natuurlijk ook al bij het sterven. Daar kun je ook al iets in zien, dat de Heere komt om ze op te nemen wat hun ziel betreft. En dan is eigenlijk helemaal secundair in welke vorm de dood komt. Of dat de dood via een hartaanval is, of dat het de dood via een lang en ernstig en slopend ziekbed is, of dat het de dood is via een verkeersongeval, of dat dat de dood is die nog weer op een andere manier komt. Het is eigenlijk van minder belang. Maar als de dood, dan als de dienaar van Christus komt om zo'n mensenkind een van de leden van zijn lichaam af te lossen, dan heeft de dood geen andere taak dan zo iemand over te brengen uit de tijd in de eeuwigheid, ja, maar ook uit het lichaam der zonde en des doods in de heerlijkheid. En dat wordt dan later gevolgd en dan is die plaats ook voor dat lichaam kennelijk klaar en bereid. En dan komt de Heer Jezus weder om de zijnen tot zich te nemen. Maar laten we er op letten dat wat hier bedoeld wordt met name te maken heeft met dat vernederd lichaam. Dat geen vernederd lichaam zal blijven. Dat gelijkvormig gemaakt zal worden aan zijn verheerlijkt lichaam. En daar is dat vlees van ons, want dat vlees van ons, die menselijke natuur die hij meegenomen heeft in de hemel, is wel in vele opzichten gelijk aan ons lichamelijk en menselijk bestaan, maar op één punt toch ook weer helemaal niet. Want dat deel van ons vlees heeft nooit gezondigd. En dat draagt daarom ook nooit meer de gevolgen van de zonde. Dat is het verheerlijkt lichaam van Christus. En daar zullen ze dan straks allemaal aan gelijkvormig gemaakt worden. Wat is dus de tweede vrucht, de tweede nut van de hemelvaart van de Heer Jezus? Dat er beloften liggen, dat er garanties gedaan zijn door God, dat er een pand in de hemel ligt, dat verzekert dat al Gods kinderen straks ook een hemelvaart zullen hebben. Laten we het zo samenvatten. Ze zullen allemaal een hemelvaart beleven. En nou is natuurlijk de vraag of dat voor ons ook zo zal zijn. Ik denk dat we allemaal zeggen, ik hoop het wel. Maar dan zou mijn volgende vraag zijn, op grond waarvan hopen we dat dan? En hopen we het echt? Zullen wij straks naar de hemel gaan, gemeente? U weet, dat kan niet zomaar. Veel mensen zullen zich in de hemel ook helemaal niet thuis voelen. Helemaal niet. Als je je hier op aarde zo goed thuis voelt en als je hier tussen de wereld zo op je gemak bent, dan moet je er niet op rekenen dat je bij de engelen ook op dezelfde manier op je gemak kunt wezen. En bij de verlosten. En nog minder bij God en bij zijn Christus, bij de heilige God. Als je hier op aarde best nog een hoop vermaak hebt gehad, zelfs in onheilige dingen, in verkeerde dingen, dat je daar toch aansluiting bij gezocht hebt. En bij dat soort vrienden en bij dat soort ontspanningen en bezigheden, dan moet je natuurlijk eigenlijk heel eerlijk tegen jezelf zeggen, nee, ik ga niet naar de hemel. Ik spreek eigenlijk met mijn hele levensgedrag uit dat ik dat ook niet eens zou willen. Want daar is het zo anders dan hier. Daar is heiligheid. Daar is de ware, volle vreze Gods. Daar is geen enkele zonde meer en geen enkele neiging tot zonde. Daar is niets meer dat onrein maakt en dat aansluiting heeft bij ons verdorven hart. Je moet eerlijk met jezelf omgaan, nietwaar? En als het gaat om de vraag, zullen wij straks naar de hemel gaan? Dan moet je voor jezelf eerst de vraag maar eens beantwoorden. Waar ben je nou op aarde het liefste? En in welke dingen ga je nou het liefste op? En in welk gezelschap verkeer je eigenlijk bij voorkeur? En met welke dingen vul je je hoofd en je hart en je tijd. Je moet wel een lidmaat van Christus zijn. Dat wil zeggen, er moet toch wel wat veranderd zijn in je leven. Want dat ben je van jezelf uit niet. Je moet toch wel wat van bekering, van echte omkeer weten. En van de ware vreze Gods. Nou, nog een keer de vraag. Gaan wij nou straks naar de hemel, gemeente? Is dat vlees dat Christus meegenomen heeft naar de hemel ook voor ons een troostrijke belofte en een zeker pand, een betrouwbaar pand, dat wij daar straks ook zullen zijn? Zegt de Heer Jezus dat nou ook tegen ons? Als ik plaats bereid zal hebben, dan kom ik weder en ik zal u tot mij nemen, omdat gij zijn moogt waar ik ben. Als dat echt zo is, en ik denk dat je het daar eigenlijk ook aan kunt weten, dan is er hier op aarde wel eens wat van de hemel in je hart. Begrijpt u wat dat betekent? Als de hemel je toekomst is, en de eeuwige zaligheid, en dat zoals Paulus aan de Thessalonicenzen schreef, en we zullen altijd met de Heere zijn, niet eens bij de Heere, maar met de Heere, in de gemeenschap met de Heere, in het contact met de Heere, in leven met de Heere. Als dat straks zo zal zijn, dan moet je hier op aarde ook wel eens in ieder geval van die momenten gehad hebben, van die perioden gehad hebben, dat je ook met de Heere was. Want de beleving straks is wel heel anders dan de beleving hier. Maar het is niet een totaal nieuwe beleving als Gods kinderen in de hemel komen. Het is niet zo dat ze dan de dingen gaan zien die ze nog nooit gezien of gedacht of beleefd hebben. De beginselen ervan zijn hier op aarde al gekend. Het beginsel, ergens verderop kom je dat in de catechismus tegen, het beginsel van de eeuwige vreugde is hier al gesmaakt. U zegt maar, Gods kinderen zijn vaak ook nog zo aardsgezind, ja. En als u dat zegt om daarmee te bewijzen dat wat ik nu zojuist gezegd heb eigenlijk niet klopt, dan zeg ik wel, dat is toch niet waar. Laat het dan zo zijn en laat dat ook tot schaamte moeten strekken, dat Gods kinderen voor zichzelf ook moeten erkennen en moeten beleiden dat ze in vele opzichten heel erg ver beneden de maat zijn en dat ze lang niet voldoen aan de normen die de Heere aan hun leven stelt en waarlangs de Heere hun leven afmeet. Laat het dan zo zijn dat ze met verdriet in hun hart ook voor God moeten belijden. Heere, dit deugt niet en dat was verkeerd en daarin bleek ik toch ook weer zo ongeestelijk en zo verkeerd te wezen. Laat het zo zijn. Dat neemt niet weg dat er toch in hun leven een keus ligt. En dat die keus op een wezenlijke verandering wijst. En dat is de keus waar we het vanmorgen over hadden. Toen het over Petrus ging en toen hij er weer een keer voor stond om zichzelf af te vragen. En wat bindt mij nu aan Jezus? Hij voor zichzelf toch met grote duidelijkheid, zonder enige geveinsdheid kon zeggen. Dat woord dat hij spreekt, bindt me aan hem. En het maakt het onmogelijk dat ik ooit van hem losraak. De woorden van het eeuwige leven. Oh ja. Daartegenover staat, en dat hoor je ze ook zeggen, dat hoor je Paulus ook gewoon hardop zeggen, en je ziet het hem neerschrijven, ook met tranen in zijn ogen, op het perkament dat door zijn tranen nog nat gemaakt wordt ook. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar die twee dingen staan dan toch naast elkaar. En ze komen toch in dezelfde ziel voor. En ze zijn toch allebei echt. Die oude mens die blijft dat zeggen. En vanwege die oude mens moet de mens dat ook zeggen. Ik ellendig mens. Maar die nieuwe mens zegt toch, Heere, ik kan ook nergens anders meer heen. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En daarom Ik blijf bij u. Echt. Ik blijf bij u. Nou, dan kun je het leven van Petrus verder nagaan en dan kun je zeggen, ja, straks dan loopt hij ook nog weg. Ja, dat is dan waarom die dan weer zeggen moet, ik ellendig mens. Maar dat andere blijft er liggen. Niet omdat zij het erin gelegd hebben, maar omdat God het erin gelegd heeft. En omdat God zo getrouw als waarachtig is en waar maakt, dat hij niet laat varen de werken zijner handen. En als ze dan toch zo ook van die tijden hebben dat ze iets van de hemel en van die vreze Gods beoefenen en van dat beginsel van de eeuwige vreugde en dat verlangen kennen, om nou eens niet meer te hoeven zeggen, ik ellendig mens, om nou eens niet langer gebukt te moeten gaan onder de iedere keer weer terugkomende realisering dat het niet is zoals het zou moeten zijn en zoals je ook zou willen dat het was. We struikelen dagelijks in velen. Als er dan toch die momenten zijn dat ze zich daarover bij God beklagen en de Heere achterna gaan. En de Heere smeken nog heel nieuwe blijken van zijn gunst. Omdat die band met hem toch blijft. En omdat dat genadewerk van hem toch blijft trekken. Dan hebben ze daar de garanties. Voortvloeiende uit het pand in de hemel, het komt goed. Christus doet geen half werk. Hij laat ze niet op aarde achter. Dat lichaam van hem komt straks ook thuis. Als de plaats bereid is. En dan ben ik eigenlijk al bij die tweede, hier dan de derde vrucht van de hemelvaart van de Heer Jezus. Dan gaat het over dat tegenpand. De Bijbel gebruikt het beeld van hoofd en lichaam om de verhouding tussen Christus en zijn gemeente aan te duiden. Dat hebben we gezien. De Bijbel gebruikt ook andere beelden om de verhouding tussen Christus en zijn gemeente aan te duiden. Een heel ander Bijbels beeld en ook een veel voorkomend beeld, allereerst al in het Oude Testament, om aan te duiden hoe de relatie tussen God en zijn volk Israël was. En later in het Nieuwe Testament om heel specifiek aan te duiden hoe de verhouding tussen de Heer Jezus en zijn kerk is, dat is het beeld van de bruidegom en de bruid. Christus is de bruidegom. En die kerk, ja, hoe het mogelijk is, dat kun je ook niet verklaren. Maar die zwarte, die vuile, die ontrouwe bruid blijkt zijn geliefde te zijn. Waar hij zich met hart en ziel aan verbonden heeft. En waar hij zichzelf voor in de dood gegeven heeft. Om haar te verlossen. Nou, als die verhouding nou in de Bijbel zo getekend wordt. Hij de bruidegom, zij de bruid. Dan moet je nog eens denken aan wat er nou gebeurd is toen hij naar de hemel ging. Toen zijn bruid en bruidegom een end van elkaar verwijderd geraakt. Ja, niet definitief. En ik hoop volgende week wat te laten zien dat er toch altijd nog gemeenschap overblijft. Want na zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar in de ruimtelijke zin is er toch een geweldige afstand gekomen tussen de bruidegom in de hemel en de bruid op aarde. Dat kan natuurlijk zo niet blijven. Als er werkelijk een reële relatie van liefde, van hartelijke liefde is, dan moet aan die periode dat bruid en bruidegom gescheiden zijn, toch een keer een eind komen. Anders gezegd, dan moet er toch een keer naar de bruiloft toe. De dag van de huwelijkssluiting, door de Bijbel genoemd, het avondmaal van de bruiloft van het lam. Nou, wat doe je nou in verkeringstijd als je met elkaar verloofd bent? Dan geef je elkaar bewijzen dat je van elkaar houdt en dat je serieus met elkaar verder wilt en dat je tot een trouwdag wil komen. En de bewijzen die je aan elkaar geeft, de trouwring. En die trouwring is een pand. En die andere trouwring, die kun je zeggen, dat is een tegenpand. De jongen geeft aan zijn verloofde een ring als een pand, als een garantie dat hij voor haar is en voor niemand anders. En dat hij zich aan haar zal geven en aan niemand anders. En dat hij haar zal liefhebben, ook al ziet hij er een half jaar niet. Dat hij haar zal liefhebben en niemand anders. En dat meisje geeft aan die verloofde haar pand, haar trouwring. En ze belooft dat ze voor hem zal zijn en voor geen ander. En dat ze aan hem zal denken en dat ze hem zal liefhebben, ook al ziet ze hem een half jaar niet. Garanties liggend in die trouwring als pand, zeker pand. Ja, nou kun je op elkaar niet altijd aan, helaas. Maar als God, als Christus, een pand gaat nemen en een pand gaat geven, gemeente, dan kun je erop aan dat het gebeurt ook. Nou, hij heeft ons vlees meegenomen. Dat heeft zijn bruidskerk als het ware aan hem gegeven, of dat heeft hij, zo kun je het beter zeggen, van haar meegenomen naar de hemel. En als hij op ons vlees kijkt, dan wordt hij weer herinnerd aan zijn bruidskerk. Dan denkt hij weer aan haar. En dan denkt hij weer aan haar met al de liefde van zijn hart. En dan staat het voor hem opnieuw vast dat ze bij hem zal zijn. En dat zij zijn bruid tot in eeuwigheid zal worden. En dat de dag van de bruiloft echt zal aanbreken. Hij zal niet rusten voordat dat werkelijkheid is. Maar toen hij weggegaan was, toen heeft hij vanuit de hemel aan zijn kerk, aan zijn bruid op aarde ook een pand gestuurd. En daardoor wordt zij iedere keer aan hem herinnerd. En wordt zij er iedere keer op gewezen dat ze verplichtingen tegenover hem heeft. En dat ze beloften heeft gedaan tegenover hem. En dat hij rechten op haar liefde, op haar alles heeft. En wat is dat tegenpand dan? Nou hier, ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Hij nam ons vlees mee, dat staat. Dat draagt hij als de trouwring hem door zijn bruidskerk gegeven. En hij heeft de geest, zijn geest, de Heilige Geest, als een tegenpand gezonden. En dan mag zij, die Heilige Geest, die begrijpt de beeldspraak, als zijn trouwring dragen om daardoor altijd aan hem herinnerd te worden. En zo is het gegaan, 10 dagen nadat hij naar de hemel gegaan is, is het Pinksteren geworden. En toen heeft hij zijn Heilige Geest naar zijn eigen belofte gezonden. En die is op de kerk gekomen, die is op dat hele lichaam, op heel die kerk van Christus, op heel die bruidsgemeente gekomen. Maar zoals Handelingen 2 ons duidelijk maakt, dat die hele gemeente in de geest deelt, zo stelt datzelfde hoofdstuk Handelingen 2 ons op de hoogte van het feit dat het niet alleen maar de geest is geweest die in het algemeen zo uitgedeeld is aan de kerk, maar het zat op een iegelijk van hen. Dat betekent dat je zeggen mag dat dat hele lichaam in de geest deelt, maar dat ook elk waarachtig levend lidmaat van dat lichaam de geest ontvangen heeft. En dan kan ik eigenlijk met andere woorden dezelfde vraag stellen die ik zo pas stelde. Toen ik u vroeg, gaat u nou straks naar de hemel? Ik kan het nu zo vragen. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Als dat niet zo is, dan hoor je ook niet bij Christus. Dan kom je hem niet toe. Dan sta je er buiten. En u zegt, nou, als ik die vraag dan moet beantwoorden, heb ik de Heilige Geest ontvangen. Geef me dan eens wat aanwijzingen waaruit ik dat dan zou kunnen weten. Hoe weet een mens dan dat de Heilige Geest zijn deel geworden is? Ja, daar zouden natuurlijk heel wat antwoorden op gegeven kunnen worden. Want dan zou je kunnen wijzen op allerlei werkzaamheden van de Heilige Geest. Dat gebeurt hier niet. Dat gebeurt in zondag 20. Over een poosje hopen we daar ook bij stil te staan. Dan worden allerlei werkzaamheden van de Heilige Geest genoemd. Wat hij allemaal tot stand brengt. En als je dat overdenkt, dan kun je voor jezelf nagaan, ken ik dit dan ook en weet ik daar dan ook van in mijn leven? En is dat werk van de Heilige Geest ook herkenbaar en bespeurbaar in mijn ziel? Maar laat ik het dan vanavond maar houden bij datgene wat hier dan gezegd wordt. Waar is het dan aan af te lezen? Waar kun je dat dan eerlijk uit concluderen of je de Heilige Geest ja dan nee ontvangen hebt? Nou, dat staat hier door wiens kracht. Wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Je kunt het weten uit datgene waar je hart naar uitgaat, waar je naar zoekt. Zoek je de dingen die boven zijn, waar Christus is, omdat je bij hem hoort en omdat je eigenlijk zo graag bij hem zou zijn en omdat zijn gunst en zijn gemeenschap je alles waard is en omdat je dat echt wel eens beleven mag. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Of zoek je de dingen die op de aarde zijn? Wat is dat laatste dan? Dingen die op de aarde zijn zoeken, en dat wordt hier dan als iets negatiefs gezien. Dat is nou juist een bewijs dat de Heilige Geest er niet is. En het niet meer zoeken van de dingen die op de aarde zijn, dat is dan ook een bewijs dat de Heilige Geest er wel is. Want die heeft je aandacht verlegd, die heeft je leefrichting omgebogen. Die heeft ervoor gezorgd dat je niet meer naar beneden kijkt, maar dat je omhoog leerde kijken. Wat is dat dan, de zoekende dingen die op de aarde zijn? Is dan alles op de aarde verkeerd? Is dan alles hier op deze wereld afkeurenswaardig en moeten we van alles zeggen? Dan moeten we ons van onthouden. Is dan datgene wat sommige christenen in de geschiedenis hebben gepraktiseerd eigenlijk ook de weg die wij moeten gaan? Wereldmijding, je overal aan onthechten, nergens meer mee te doen willen hebben, niet meer trouwen, omdat, ja, nou ja, dan zit je aan dat huwelijk vast en aan dat leven hier op aarde met al die verantwoordelijkheden en je kunt je veel beter aan die verplichtingen niet binden en nog weer andere dingen ook helemaal niet meer doen, je echt maar uit het leven terugtrekken, je nergens meer mee bemoeien, met de politiek niet en met allerlei dingen, geen krant meer lezen, is het dat dan? Nee, dat kan je in de schrift nergens vinden als de weg die de Heere ons voorhoudt. Dat mogen bepaalde mensen als een ideale weg hebben gemeend te moeten verkondigen en promoten. Maar dat is niet wat de Heere van de zijnen vraagt. De Heere heeft de zijnen ook ergens midden in dit leven neergezet. En als je het in de Bijbel nagaat, wat een verantwoordelijkheden heeft de Heere soms aan mensen die hem vrezen gegeven. En wat een taken hebben zij mogen uitrichten. Denk eens aan Daniël. Denk eens aan al die anderen die in de dienst des Heren hebben gestaan met volle toewijding. En die toch burgers in deze wereld zijn geweest. Ja, burgers van twee werelden eigenlijk waren. Maar toch ook heel serieus hun bijdrage gegeven hebben aan de voortgang van de dingen hier op aarde. En als een zoutend zout ook nog hebben mogen functioneren te midden van de verdorven omgeving waarin ze soms geplaatst waren. Nee, als het gaat om niet meer zoeken de dingen die op aarde zijn, dan gaat het niet om dat wegvluchten, om dat uit de wereld gaan. Integendeel, de apostel Paulus waarschuwt daar zelfs tegen. Maar het gaat om de rangorde die je aan de dingen geeft. wat is het eerste? En wat is niet het eerste? Zoeken van de dingen die op de aarde zijn, zeker. Er zijn vele dingen op de aarde die verkeerd zijn. En die moeten zeker gemeden worden. En we moeten niet zoals dat van een van de psalmen van de vijanden van de Heere gezegd wordt. Bijvoorbeeld, we moeten niet van de buik onze God maken. Of dat nou bestaat in eten of in de ongeremde seksualiteit. Dat is absoluut een in strijd met het woord van God. Om daarvoor te leven. En daar je aan te geven. En daarin op te gaan. En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen die bij de zondigheid van deze wereld horen. Om van de dingen van beneden afgoden te maken. En om daar je leven en je levenskrachten aan te besteden en eigenlijk aan te vergooien. Aardse dingen bedenken. Om daar een genoegen in te beleven. En zo hoe langer hoe meer van God af te hoereren. Maar dat geldt natuurlijk niet van alle aardse dingen. Dat geldt niet van de verantwoordelijke dingen. Van de dingen die inderdaad ook verantwoord zijn. Van de dingen zoals ik er zo pas een aantal noemde. Maar daar geldt. Welke plaats nemen ze nou in je leven in? Je legitieme opdracht om te werken, om voor je gezin te zorgen, om je gezin te onderhouden, om je kinderen stuur te geven, om je taak te verrichten in kerk en maatschappij. Je legitieme opdrachten waarvan de Heere gezegd heeft, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen en er is niks verkeerds mee. Welke plaats heeft dat? De eerste, de alles overheersende, de beslissende plaats. Of heb je nou geleerd om dat achteruit te schuiven? Omdat de Heere dat ene woord wat hij gesproken heeft, zo op je ziel gebonden heeft dat je er niet meer onderuit kon. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En als je dan geneigd bent om te zeggen, ja maar heren, die andere dingen dan. Dan zegt de Heere, daar zorg ik dan wel voor. Die zullen u worden toegeworpen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Of nog eens anders gezegd hier met de woorden. Uit Colossense 3, ik heb u dat gelezen en dat is kennelijk hier de inspiratiebron voor onze catechismus. Het zoeken van de dingen die boven zijn. Waarom dan? Omdat Christus daar is, nietwaar? Daar staat er toch, zittende aan de rechterhand Gods. Christus is daar. En Christus, dat is toch mijn bruidegom. Want ik ben toch zijn bruid. Christus, dat is toch degene die mijn ziel lief heeft, die mijn vlees heeft meegenomen om gedurig aan mij te denken en die me zijn geest gegeven heeft, opdat ik door de bewegingen van die geest en door de impulsen van die geest en door de getuigenissen van die geest en door de werkzaamheden van die geest er iedere keer toch ook weer toe kom om aan hem te denken. Want zo zegt de apostel het in Colossense 3, ons leven, zo zegt hij van die gelovigen in Colosse, is met Christus verborgen in God. Je leeft nog wel hier, maar eigenlijk toch niet meer. Je leeft nog wel in het vlees, maar dat is nog maar tijdelijk. En dat is je bestemming niet. En hier ben je nog maar een vreemdeling. En hier ben je op doortocht. Hier ben je een pelgrim. Je bent op reis naar huis, naar het vaderhuis, naar het vaderland. En hij is daar al, de bruidegom. En omdat hij daar is, ik ben er nog niet, maar mijn geest is er wel. En mijn hart gaat daar ook heen. En de begeerten van mijn hart reiken daarheen. En dat is mijn toekomst. En daar ligt eigenlijk mijn sterkste verlangen. En hier op aarde dan. Ik zal doen wat ik doen moet. Ik zal doen wat de Heere me toe roept. En ik hoop getrouwheid en genade van de Heere te ontvangen. Om ook inderdaad te mogen wandelen. Onberispelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar ik zou hier niet liever niet altijd willen blijven. Ik kan hier mijn draai niet meer vinden, om het maar eens heel simpel te zeggen. Ik ben hier niet meer thuis. Ik slaap af en toe in de herberg. Maar voor de rest, waar hij is, waar hij is, dat begeer ik te zijn. Verlangen. En weet u wat dat verlangen nou gaat doen? Dat gaat zich ook uiten. Maar schrijft de verloofde wel eens een brief aan de bruidegom, nietwaar? Aan haar verloofd, als die een eind weg is. Zoals hij aan haar denkt en de blijken van zijn liefde ook laat weten via de prediking van zijn woord en via de getuigenissen die hij door het woord in de harten geeft, gaat die bruidskerk ook wel eens een briefje sturen. Een verlangen uitspreken. Een verzuchting bekendmaken bij hem. En zoals hij verlangt naar haar en de vereniging met haar, zo gaat zij ook wel eens zeggen, kom Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen. Psalm 73, het 12e vers. Genadige God, we mogen uw naam danken, dat gij inderdaad een volkomen heil tot stand gebracht hebt in de Heere Jezus Christus en dat het nu allemaal klaar ligt om uitgedeeld te worden en dat er nooit gebrek is. Hoeveel er ook zouden komen om er gebruik van te mogen maken en om er deel aan te mogen ontvangen, er zal nooit gebrek zijn. Heren, laten er velen ook uit ons midden gebruik van mogen maken. En laten er velen vluchten tot die enige zaligmaker, Jezus Christus. Om uit hem te mogen leven, om van zijn genade te mogen ontvangen. Dat heil dat hij bereid heeft. Heren, heilig, het woord dat we gehoord hebben aan ons aller hart. Pas het toe door uw heilige geest en laat het niet over onze hoofden heen gaan en laat het niet bestaan uit klanken en woorden alleen die we gehoord hebben en die we straks ook weer vergeten, maar laat het ons bijblijven en laat het ons leven mogen sturen en onze gedachten mogen vervullen en vooral ook ons hart mogen veranderen en vernieuwen. Geef uw zegen, heren, aan alles wat we te doen hebben in deze week. We hebben vandaag onze gaven mogen geven voor werk in Oost-Europa, om mensen daar ook hulp te geven en om mensen niet alleen maar hulp te verlenen, maar ook met uw woord in contact te brengen. Dat gebeurt, heren, dat mag ook gebeuren, dat mag op allerlei manieren gebeuren. We bidden dat gij er uw zegen over geven wilt en dat gij al die arbeid die gedaan wordt, daar ook met uw zegen wilt bekronen, opdat het nut mag hebben en voor hen ook geestelijk nut mag hebben. We kwamen al degenen die daar een taak in vonden. Heren, we bidden u om alle andere activiteiten die wij in ons eigen leven ontplooien. Ook de zangavond die onze jeugdvereniging heeft georganiseerd voor aanstaande zaterdag bij Leven en Welzijn. En dat dat dan ook, wat de opbrengst betreft, dienstbaar zou mogen worden aan de Stichting Ontmoeting, die hulp zoekt te geven aan mensen die geen dak hebben boven hun hoofd en geen normaal leven kunnen leven en die door allerlei dingen zo uit het lood zijn dat ze eigenlijk ook in de maatschappij niet op een normale manier kunnen functioneren. Mensen die misschien wel een beetje op wrakhout lijken, aangespoeld op de kust. O God, denk ook aan die zielen, denk ook aan die mensen, denk ook aan die schepselen van u. Wilt ge uw genade betonen, heren, en laat uw gunst ons deel zijn, om Jezus wil. Amen. Psalm 149, het derde en het vijfde vers. draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.